Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 27, het bekende zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het zevende van 27. De schriftlezing voor deze middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. Johannes 6, vers 22 tot en met 40. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 22, het tweede vers. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heere, En hebt uw huis, de zetel van uw eer bij Israël, waar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Johannes 6, vers 22 tot en met 40, zingen Psalm 22, vers 2 en doen belijdenis des geloofs.
Des andere daags de scharen die aan de andere zijde der zee stond, ziende al daar geen ander scheepje was dan dat ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de scharen zag dat Jezus al daar niet was, nog zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? En Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet. Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En ze zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hun een brood uit de hemel. En Jezus dan zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald. Niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen.
Thank you.
Van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, wij gaan verder lezen in ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus, aan de beurt van behandeling is zondag 7. Zondag 7. Waarbij ik antwoord 23 dan niet zal lezen, omdat het zojuist ons is voorgelezen. Maar de vragen 20 tot en met 22. Er wordt gevraagd in vraag 20: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk onze artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Laten we samen eerst de Heer om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God, opnieuw zijn we hier samen in dit bedehuis of zijn we thuis verbonden aan deze kerkdienst. Opnieuw brengt u ons samen, opnieuw schenkt u ons de gelegenheid om uw woord te horen, opnieuw spreekt u tot ons. En laat het ons een wonder mogen zijn, Heere, dat u er het zwijgen nog niet toe doet. Dat had u kunnen doen. U had ons over kunnen geven aan ons eigen gekozen verderf. U had ons over kunnen geven aan de wil des vleeses en der gedachten. En zonder ons te spreken had u ons met recht naar de eeuwige verdoemenis kunnen laten reizen. En Heere, schenk ons daar ook een indruk van dat u recht bent in uw weg en uw werk. En dat er niemand is die tot u kan zeggen, wat doet gij? Maar nu bent u in uw goedheid en in uw genade nog deze dag tot ons gekomen. één en nu ook andermaal. Omdat uw goedheid in het gans heelal geen perk, geen grens kent. En het is daarom, Heere, dat u ons ook deze middag nog laat onderwijzen in de dingen die nodig zijn om te weten hoe wij die welverdiende straf kunnen ontgaan, wederom tot genade kunnen komen. En Heere, niet alleen laat u de noodzaak van het geloof prediken, omdat er buiten dat geloof in de Heer Jezus Christus geen leven en geen zaligheid is. Maar u laat ons ook niet in het ongewisse over hoe dat geloof er nu uitziet. En we danken u, Heere, voor onze belijdenis die we vanuit de kerk der eeuwen hebben overgeleverd gekregen, waarin uit uw woord geput wordt en op grond van uw woord gesproken wordt. En dat wij niet louter en alleen met het bevel tot geloof worden geconfronteerd, maar ook de beschrijving van dat geloof. Want we lezen ook in uw woord, Heere, dat er mensen zijn geweest die meenden het geloof te hebben. En die daarvan zelfs belijdenis hebben afgelegd. Maar die toch met de dwaze maagden erachter kwamen. En dat ook te laat. Dat de deur van de bruiloftszaal gesloten bleef. En dat u moest zeggen, en ik ken u niet van waar gij zijt. Dat de man die geen bruiloftskleed aan had, ook werd buitengeworpen. Omdat hij dat waarachtige geloof niet kende. En u zegt u op zoveel plaatsen in uw woord, beproeft u zelf of ge in het geloof zijt. Onderzoekt u zelf. En nu krijgen wij vanuit onze belijdenis een aantal wezenlijke kenmerken van dat waarachtige geloof aangereikt. En we bidden u, Heere, geef dat wij ons ook laten onderzoeken en ons laten beproeven. Maar ook dat wij verstaan zullen hoe wij aan dat geloof kunnen komen. En hoe dat geloof werkzaam is. En we bidden u, Heere, wilt u ons dan door uw geest en door uw woord onderwijzen. Want dat is toch het middel, zo hebben we net gelezen uit uw belijdenis, waardoor u dat geloof werkt. Door de verkondiging van het heilige evangelie. Wat we vanochtend hebben beluisterd uit een episode uit het leven van Petrus. Hoe hij vanuit de twijfel en het ongeloof wegzonk in de golven. Hoe dat al de golven en de baren over hem heen dreigden te komen. Van zonde, van ongerechtigheid en al de gevolgen daarvan. Maar uit die diepten klonk de roep, Heere, behoud mij. Dan mocht hij een oog buiten zichzelf slaan op u, die op de golven stond, die helpen kan en die behouder des levens zijt. Heere, schenk ons dat toch ook. Want juist in de doorleving van onze schuld, in de doorleving van onze nood, in het besef dat wij vanuit onszelf onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed en geneigd zijn tot alle kwaad, dat we onderworpen zijn aan de drievoudige dood en dat wij geen mogelijkheid in onszelf hebben en zelfs ook geen wil in onszelf hebben om daaraan te ontkomen. Maar laat ons die nood dan ook eens gevoelen, Heere, want onze kwaal is toch zo vaak dat wij onze ellende niet recht kennen. Dat we menen dat het wel mee zal vallen. En dat er ook zoveel mensen zijn die menen nog zelf dat geloof te kunnen produceren. Maar wat zal het een ontluistering zijn, Heere, als we al die dingen die we menen te bezitten straks moeten inleveren. En daarom, Heere, doorgrond ons. Ken ons hart. Zie of er bij ons een schadelijke weg zij. Leid ons toch op de eeuwige weg. Want we sterven maar één keer. En we worden maar één keer geoordeeld. En waar de boom valt, daar zal hij liggen. En we kunnen ons geen vergissingen permitteren. En daarom smeken wij u, Heere, om uw genade, om de gave van uw geest en om de gave van dat geloof. Wilt u daartoe de prediking gebruiken? Tot bekering, tot ontdekking, maar ook tot onderwijzing, tot bemoediging en ook tot versterking. En tot wat u zelf hebt gewerkt in ons leven. Nadat u weet dat we nodig hebben. Heere, wilt u geven dat niemand van ons toch weer verder kan gaan met het leven zonder dat er nou wezenlijk is iets veranderd. Dat we niet genoeg hebben aan onze kerkgang. Niet genoeg hebben aan het feit dat we hier zijn. Maar dat er in ons hart die omkering, die bekering, dat waarachtige geloof mag worden ingeplant. En dat we uit Christus en tot Christus mogen leven. Heer, laat die naam, die zo heilig is en zo goed, laat deze naam onder de hemel mogen worden gepredikt. Over het rond van deze aarde. Door uw dienaren. Door allen die in het woord arbeiden mogen. Op wat voor wijze dan ook. De zendelingen, de evangelisten, de onderwijzers, de opvoeders. Laat het woord zijn kracht mogen doen. Terwijl we u ook bidden, Heer, of dat u hen die omwille van de belijdenis van die naam vervolgd worden, krachten wilt geven. Die vervolging die niet alleen bestaat in Noord-Korea, waar mensen ten bloede toe worden vervolgd, maar ook in het noorden van Europa, waar ook politici, zo hebben we kunnen lezen in de krant, vervolgd worden vanwege uitspraken die gegrond zijn op uw woord. We bidden u, Heren, voor die christenpolitica die dat interview heeft gegeven en die komende weken voor de rechter zal staan. Heren, ondersteunt u haar. Geef, Heren, dat uw getuigenis zijn kracht mag doen. Geef dat uw woord, als dat ook zo in het publieke bestel mag worden beluisterd, zijn uitwerking mag hebben. Want u zegt het toch in uw woord, als ze dat woord verwerpen, wat wijsheid zullen ze hebben? Hoe zullen ze bestaan als dat woord wordt veracht en wordt versmaad? Heren, schenkt dat ook in onze lage landen bij de zee. Dat besef dat er alleen ware wijsheid ligt in de vrezen des Heren. Schenkt dat aan onze overheden. Aan ons nieuwe kabinet. Aan ons vorstenhuis. Aan allen die in hoogheid zijn gezeten. We bidden u, Heren, voor het onderwijs dat gegeven mag worden aan onze kinderen, aan onze jongeren, de reformatorische scholen, de scholen die vanuit uw woord kinderen mogen wijsmaken tot zaligheid. Wilt u de docenten gedenken en de onderwijzers, maar ook de directies en de besturen. Heren, schenk ons toch die genade dat we onze kinderen bij dat woord mogen blijven onderwijzen. We hebben dat niet verdiend. We hebben die gaven verkwanseld, Heren, op allerlei manieren. Maar wilt u nog gedenken aan uw verbond, dat gij al in de prille jeugd van onze kinderen hebt opgericht, waarvan u ze dat teken en zegel hebt meegegeven. En wilt u ze daarin ook onderwijzen en dat verbond ook vervullen in hun leven. We bidden u, Heren, voor heel deze wereld, die als een schepping is die in barensnood zucht, waar zoveel leed en zoveel ellende is. Heren, wilt u geven dat er onderwijs mag zijn in de oorzaak van die ellende. Leer ons ook die oordelen te aanbidden. Leer ons te verwerken in ons leven, zodat wij voorbereid zijn op die jongste dag die komt, waarvan de tekenen der tijden toch duidelijk zijn. En geef ons en geef uw kerk toch ook met een opgeheven hoofd die dag te mogen verwachten. En degene te redden die ter dode wankelen en ter dood gegrepen zijn. Wil ons zo nabij zijn, Heren, en de boze ook binden, dat hij ons niet zal kunnen schaden, niet in het spreken, niet in het luisteren. Geef, Heren, aan jongeren en aan ouderen het begrip ook van wat er deze middag wordt gepredikt. De noodzaak van de dingen te kennen zoals ze ons vanuit de belijdenis ons worden aangereikt. En gedenk ons allen in uw gunst. Wij kunnen niet wijzen op iets in onszelf, Heren. Maar leer ons te bidden op grond van uw barmhartigheden die groot zijn. En die gij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt bewezen. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 56, vers 5 gaan we samen zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Wat sterveling zou mij schenden. Dat is het vijfde van Psalm 56. Van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 71 en daarvan het tiende vers. Psalm 71, vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof. gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen, schoon ik de reeks die er schatten kan tellen, nog bevatten. Dat is het tiende van 71 wat we straks na de prediking zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, er is in deze wereld heel veel namaak. Er wordt heel veel vervalst. En dat gaat met name over die dingen die heel veel waarde hebben. Waar mensen snel rijk van kunnen worden of mee kunnen pronken. Daarom worden er bankbiljetten vervalst. Daarom worden er Rolex-horloges nagemaakt. Chanel-parfum, Lacoste-truien en wat al niet meer. Waar mensen mee kunnen pronken. Iets wat vervalst is. Wat niet echt is. Maar wat er wel heel veel op lijkt. En dat gebeurt nou in het geestelijke leven ook. Dat er dingen nagemaakt worden. Die heel veel op het echte lijken, maar het niet zijn. De duivel doet dat. Luther die noemde de duivel de aap van God. De aap van God. Hij aapt alles na wat God maakt. En nou maakt de duivel iets na wat van de allergrootste waarde is en waar de zaligheid aan verbonden is. Waar het mee staat of valt in je leven. En dat is het geloof. En omdat er in dat opzicht ook zoveel namaak is, laat de Bijbel dat ook zien. Daarom heeft de catechismus het ook over niet alleen het geloof, wat is geloof, maar er wordt een bijvoeglijk naamwoord bijgezet. Wat is een waar geloof? Juist omdat er zoveel namaak is. Juist omdat mensen zich vergissen. Die denken het geloof te hebben. Die menen dat ze een gelovige zijn. Maar net als de dwaze maagden tot hun ontluistering achterkomen, dat de deur van het koninkrijk gesloten blijft en dat ze te horen krijgen, ik ken u niet. Of als die man die zonder bruiloftskleed in die bruiloftszaal zat, wordt vastgebonden en in de duisternis geworpen, omdat hij dat waarachtige geloof niet kende. En vandaar dat de catechismus heel bijbels, op grond van het woord, dat bijvoeglijke naamwoord erbij zet. Wat is nou een waar geloof. En dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk om te weten. En waar de schrift ook toe oproept, onderzoekt u zelf of dat je in het geloof bent. Dat ware geloof. Beproeft u zelf. Maar het is ook tot troost gegeven van allen die in beginsel dat waarachtige geloof mogen kennen, want die zijn nogal eens bevreesd. Dat is denk ik ook wel een kenmerk van het ware, dat zo iemand zichzelf niet vertrouwt. Zijn gevoelens niet vertrouwt en dat ook gedurig aan de Heere vraagt, doorgrond me Heere. Ken mijn hart, zie of er bij mij die schadelijke weg is. Ben ik zo'n vals gelovige? Leid me dan op de eeuwige weg. Wel, de catechismus die wil ons daarin onderwijzen, in deze vragen en antwoorden, waarbij we een aantal dingen zullen aanstippen. Naar aanleiding van de vraag, wat is nou een waar geloof? We letten dan allereerst op de noodzakelijkheid van dat geloof. Dat laat de schrift toch wel zien. Dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. En dat alleen door het geloof in Christus er zaligheid te verkrijgen is. Het is een noodzakelijk iets, dat waarachtige geloof. De kern van het geloof, dan sluiten we aan bij wat de catechismus noemt. Niet alleen een stellig weten, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen. En ten derde letten wij op de zekerheid van het geloof. Want in het antwoord staat dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Dus wat is een waar geloof? De noodzaak van dat geloof, de kern van dat geloof en de zekerheid van dat geloof. Zondag 7 begint met de vraag te stellen, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Dat is dus waar zondag 7 mee inzet, dat alle mensen in Adam verdoemd zijn. Er staat niet dat ze in de verdoemenis zijn, gelukkig niet, nog niet. Wat hiermee gezegd wordt is dat alle mensen in Adam, door de zonde van Adam, door die oerzonde van de mens, door tegen God op te staan, onder de doem, onder het vonnis van God liggen. De ziel die zondigt zal sterven. Dat is de doem, dat is het vonnis. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Verdoemd in Adam, veroordeeld tot de dood. Daarin zijn we allemaal gelijk, van klein tot groot, van jong tot oud. Heiden en kerkmens, alle mensen in Adam verdoemd. Maar zo wordt dan dus gevraagd, is het dan ook niet zo dat nu we allemaal in Adam, dus collectief in Adam verdoemd zijn geworden, onder dat oordeel liggen, dat we nu ook allemaal weer in Christus, collectief dus, gezaligd worden? Is dat ook iets automatisch? En dan wordt er een heel stellig antwoord gegeven. Nee, zij. Op grond van de schrift wordt dat heel duidelijk beleden. Dat dat zo niet gaat. Niet collectief. Niet zonder je medeweten. Niet zonder de werkzaamheden. Nee, zij. Wie dan wel? Daar zouden we natuurlijk op grond van de Bijbel heel wat antwoorden op kunnen geven. Alleen de uitverkorenen bijvoorbeeld. En dat zou een heel Bijbels antwoord zijn. Dat laat de schrift ons wel zien. Dat er een welbehagen is, dat er een verkiezing Gods is. En toch schrijft de catechismus dat hier niet. Niet omdat de catechismus de verkiezing ontkent. Al heeft ze het in heel die 52 zondagen eigenlijk bijna nergens, slechts een enkel keertje heeft het de catechismus het over de verkiezing. Maar er wordt een heel ander antwoord gegeven. Niet tegengesteld hoor, overigens aan het begrip uitverkorenen, maar meer eigenlijk met het oog op de zelfbeproeving. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dus daarin wordt eigenlijk een stuk zelfbeproeving aangereikt. Dus niet alleen de uitverkorenen worden zalig. Want dan zou het gevaar natuurlijk zijn dat wij als mensen zeggen, nou dan moet ik dat maar gaan afwachten. Of dat het nog eens een keer zal gaan gebeuren. Dat ik op een of andere manier erachter kom dat ik zo'n uitverkorene ben. De catechismus die spreekt de schriften na. Alleen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en hem en zijn weldaden aannemen. Waarbij ze voluit put uit bijvoorbeeld het Johannesevangelie, waar de evangelist zegt dat diegenen die hem door een waar geloof hebben aangenomen, de bevoegdheid krijgen, de macht krijgen om kinderen Gods genaamd te worden. Die hem aangenomen hebben. En wie doet dat nu van nature? Nou, niemand. Dat is geen aangeboren eigenschap. Johannes zegt ook in dat eerste hoofdstuk van zijn evangelie dat hij, de Heer Jezus, tot het zijne is gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Wie zijn dat? Nou, je zou dat heel breed kunnen uitleggen als dat is alles en iedereen die door hem geschapen is. de wereld. Die horen ook bij die zijnen in eerste instantie. Die zijn door hem gemaakt. Maar de wereld neemt hem niet aan. Ten tweede, en dat is meer in de bedoeling van Johannes, dat hij zegt, de zijnen, dat is met name ook het volk van Israël. Het verbondsvolk. De Heer Jezus was een Jood onder de Joden. Maar de zijnen, zijn volksgenoten, zijn verbondsvolk, die hebben hem niet aangenomen. En daaruit voortvloeiend, gemeente, moeten wij de lijn doortrekken naar de kerk, ook van het Nieuwe Testament, dat het daar ook niet anders is. Ook de kerk behoort tot de zijnen, maar daar is ook niemand die hem aanneemt. Er zijn er natuurlijk genoeg die het wel aannemen. Daar kom ik zo straks nog wel even op terug. Die het aannemen, die aannemen dat het woord waar is. Maar dat er voor de rest geen uitwerking heeft in het leven. Of die een soort latent wachten op iets wat ze dan met het omschrijven. Waar moet ik dan op wachten? Moet ik dan wachten op een hoorbare stem? Moet ik wachten op een heel bijzondere openbaring? Misschien zit er hier ook wel iemand in de kerk die op zo'n manier eigenlijk aan het wachten is. Op het. Wanneer gebeurt het? De bekering of de wedergeboorte of wat we daarvoor houden of wat we daarvan denken. Die het willen aannemen. Maar de schrift zegt, en de catechisme spreekt dat ook na, nee, niet het aannemen, maar die hem aannemen. Hem aannemen. En wanneer doet een mens dat? Hem aannemen. Nou, dat heeft de Johannes in zijn evangelie ook over gesproken. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog des mans, maar uit God geboren zijn. Als een vrucht van die wedergeboorte, van de levendmaking, dan leert een mens hem, de Heer Jezus Christus, aannemen. Uit God geboren, levend gemaakt, die de gaven van het geloof geschonken hebben gekregen. En dan laat de catechisme zien, ook in de verwoording in vraag en antwoord 20, dat daar twee kanten aan zitten. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Als het gaat over de vraag van hoe krijg ik nou deel aan die zaligheid, dan zitten daar twee kanten aan. Dat is een kant die meer vanuit God bezien wordt. En er is een kant die meer vanuit de mens wordt bezien. In het antwoord wordt er allereerst passief gesproken. Degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Dat is passief gesproken. Je wordt ingelijfd. Dat doet denken aan wat bijvoorbeeld een tuinder doet in de fruitteelt. Dat hij een lood afsnijdt van een oude stam en hem inplant, inent in een nieuwe stam, in een onderstam. En die lood, die twijg, die gaat dan, die wordt één lijf, één plant met die onderstam en die gaat uit, die nieuwe onderstam, sappen trekken en daardoor gaat hij leven. Hij wordt één lijf, één plant. En zoiets is het ook in de levendmaking of de wedergeboorte in engere zin, als u dat wilt. Dan wordt de mens, de zondaar, uit Adam afgesneden. Uit zijn oude bestaan losgemaakt. De mens leeft uit Adam, de mens leeft uit de zonde. Hij kan niet anders dan zondig, hij wil niet anders dan zondigen. Hij is dood door misdaden en zonde, maar in de levendmaking dan snijdt God die mens uit die oude Adam af. Net zoals die tuinder die lood afsnijdt van die eerste boom en hem inplant in die onderstam, in die nieuwe stam. Je wordt ingelijfd, dat doet God, daar is de mens passief in. Dat is wedergeboorte, dat is levendmaking. Maar niet buiten Christus om. Want je wordt hem ingelijfd. Je wordt één lijf, één plant met Christus. En uit hem gaan ze leven. Uit hem krijgen ze voedingsstoffen. Uit hem krijgen ze de weldaden. En dat is het tweede wat de catechismus dan zegt. De eerste kant, dat is vanuit God bezien dat God uit Adam afsnijdt, inplant in Christus, één lijf met hem maakt, ze gaan uit hem leven. En het tweede is, en dan komen we meer vanuit de kant vanuit de mens bezien, en al zijn weldaden aannemen. Aannemen. En zo zien we, gemeente, dat in het werk van de zaligheid aan de ene kant het een 100% het werk van God is. God snijdt af uit Adam. God plant in Christus. God geeft wedergeboorte, levendmaking. Dat doet God, zo zegt de belijdenis, zonder ons in ons. Daar wordt de mens niet bij betrokken. Daar is hij passief in. Hij wordt ingelijfd. Maar ten tweede, wat er ten nauwste mee verbonden is, hij gaat de weldaden aannemen. En daar wordt een mens dus 100% bij betrokken. Dat gebeurt niet op een valsleidelijke manier. En dat een mens passief blijft. Nee, de weldaden aannemen. En dan al zijn weldaden. Al zijn weldaden aannemen. Waarbij de catechisme er straks drie noemt: vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, maar er is nog veel meer te noemen. Maar daarin wordt de mens dus ingeschakeld. Dan krijgt hij van de Heere handen des geloofs om aan te vatten. Dan krijgt hij ogen des geloofs om te zien. En daarin blijft hij niet passief. Maar daarin vlucht hij, daarin neemt hij aan, daarin grijpt hij aan. Daarin schuilt hij enzovoorts. En wat dat betekent, wat de catechismus hier dus zegt over in hem ingelijfd worden en zijn weldaden aannemen, dat wordt dan in vraag en antwoord 21 uitgewerkt. Maar laat het ons duidelijk zijn, gemeente, dat de catechismus, onze belijdenis, wil niet en kan niet over de zaligheid spreken buiten Christus om. Al ligt dat voor de beleving nog wel verborgen. Maar toch, het kan niet buiten Christus om zijn. Je wordt in hem ingelijfd. Je leert zijn weldaden aannemen. Dat is het Bijbelse getuigenis van onze belijdenis over de vraag: hoe krijg ik daar nu deel aan? Ingelijfd worden, hem aannemen. Het gaat om het geloof in hem. Het is wel onderscheiden van elkaar, dat inlijven en dat aannemen, maar het is niet te scheiden. Iemand die in hem ingelijfd wordt, die gaat geloven. Die gaat zijn weldaden aannemen. Laat dat een heel proces zijn. Laat dat misschien met heel veel vrees, ook vrees voor zelfbedrog, plaatsvinden. Maar iemand die in hem ingelijfd wordt, die kan zijn handen van Christus uiteindelijk toch niet meer afhouden. Al is het vanuit het gemis, al is het vanuit de honger en de dorst. Maar daar strekt zich toch al mijn lust en liefde heen en dan gaat mijn hart branden. Als het over Christus gaat, dan als het over zijn weldaden gaat. Al sta ik dan van verre. En al beleef ik dat dan misschien, zoals Comrie dat bij deze zondag zegt, door de traliën heen. Maar er wordt een koord onder mijn leven gelegd en ik word getrokken. Met goede tierenheid en waarheid naar deze zaken. En dan wordt de catechismus, die gaat ons ook onderwijzen in wat nu de kern is van het geloof. De eerste, dat was dus noodzaak. Je kan niet buiten de inlijving in Christus en je kunt niet buiten het geloof in Christus en het aannemen van zijn weldaden zalig worden. Mens kan nooit onbewust wedergeboren worden en met schrik in de hemel vallen. Ik zeg niet dat dat niet bestreden kan worden. Ik zeg niet dat er geen doodsangst kan zijn, maar deze zaken zullen gekend worden. In meer of mindere mate. En dan worden we ook onderwezen in wat nu de kern is van dat geloof. Wat is dan een waar geloof? Of het wezen van het geloof, zoals dat in de theologie ook wel genoemd wordt. Wat is dat ware geloof dan? En dan moeten we nog maar weer eventjes, en dan kom ik terug op datgene wat ik in het begin zei. Goed zien dat de catechismus hier dus dat bijvoeglijke naamwoord gebruikt. In deze zondag wel een 3 keer. In antwoord 20, alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Vraag 21, wat is een waar geloof? En dan ook in het antwoord is, een waar geloof is niet alleen enzovoorts. Want dan is het natuurlijk wel heel belangrijk, gemeente, om te weten welk geloof dat je beoefent. Er wordt niet alleen maar zo in het algemeen gezegd, je moet geloven. Maar het is noodzakelijk dat je dat ware, dat waarachtige, dat bijbelse geloof beoefent. En als de catechismus dat zo hier zegt, dan onderstreept dat dus dat er een andere kant is. Dat er dus niet alleen een waar geloof is, maar dat er dus kennelijk ook een vals geloof is. Een geloof dat nagemaakt wordt. Zoals het met alle dingen van waarde gebeurt in deze wereld. Alles wat waarde heeft, waar een mens rijk van kan worden, alles waar hij mee kan pronken, dat wordt nagemaakt. En zo is het in het geestelijke leven ook. De Bijbel laat dat ook heel duidelijk zien. Dat er mensen zijn die meenden te geloven, zoals Simon de tovenaar. Simon geloofde zelf ook. Maar Petrus ontmaskert hem als een samenknoopsel van ongerechtigheid. En Demas wordt als een gelovige omschreven. En Paulus die heeft hem de bediening van het evangelie zelfs toebetrouwd, maar later moet hij toch tot zijn verdriet schrijven. Demas heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En ook de Heer Jezus zelf. Als hij over het geloof gaat onderwijzen, dan hoeven we alleen maar te denken bijvoorbeeld aan de gelijkenis van het zaad, of beter gezegd van de grond van de aarde waarin dat zaad valt. Waarin duidelijk wordt dat het dus niet allemaal gelijk is. Je hebt het zaad dat valt bij de weg, waar de vogels het wegpikken. Je hebt het zaad dat valt in de ondiepe aarde, waar het wel even opschiet, maar weer verdort. En je hebt het zaad dat ook valt tussen de doornen, waar het ook wel opgroeit, maar toch weer verstikt. En daarin heeft de Heer Jezus het dus over een aantal soorten van geloof, dat wel op een bepaalde manier met het woord geconfronteerd wordt, zelfs ook een reactie geeft op het woord, maar wat het uiteindelijk niet blijkt te zijn. Dus op grond daarvan heeft de catechismus heel terecht gezegd, het geloof moet wel een waar geloof zijn. En je ziet er bij Paulus trouwens ook dat hij op verschillende manieren dat geloof van een bijvoeglijk naamwoord voorziet. Hij zegt bijvoorbeeld tegen Timotheus, heeft hij het over een ongeveinsd geloof. Een ongeveinsd geloof. Of in de brief aan Titus heeft hij het over het geloof der uitverkorenen. En zo zijn er meer van die bijvoeglijke naamwoorden te noemen uit de Bijbel, waarin duidelijk is dat het niet genoeg is als je alleen spreekt over het geloof. Of ja, ik geloof. Ja, maar wat voor geloof is dat dan? Daarom is het terecht dat ouderlingen op huisbezoek De catechismus is eigenlijk een soort van ouderling die vanmiddag een bezoek brengt en die aan u en aan mij vraagt van, maar dat geloof, laat dat nou eens zien. Maar hoe kom je daaraan? Wat is dat dan voor geloof? Omschrijf dat nou eens. Hoe heb je dat nou beleefd? En het is ook daarom dat de oudvader Abraham Hellenbroek in dat bekende catechisatieboekje het over 4 soorten geloof heeft. 3 soorten vals geloof, het historisch geloof zoals hij dat noemt, het tijdgeloof, het wondergeloof en tenslotte dan het waarachtige, wat hij noemt zaligmakende geloof. Als we ze zo eens even aanstippen. En dat historisch geloof, dat betekent dat je met je verstand aanneemt wat er in de Bijbel staat. Daar ben je mee opgevoed. Je gelooft dat God de schepper is van hemel en aarde. Je gelooft dat de wereld, de eerste wereld, vergaan is door de zondvloed. Maar je beeft niet als je daarvan hoort. Dat al die mensen verdronken zijn. Dat Gods gramschap die eerste wereld verdorven heeft. Je gelooft het wel, maar het raakt je niet. Je gelooft dat de Heer Jezus geleden heeft. Dat dat waar is wat de apostelen, wat de evangelisten schrijven over zijn lijden, over zijn sterven. Maar heb je nou eens net als Jacobus Revius daarover geweend? Dit is nu al geschied, helaas, om mijn zonde. Het historisch geloof kent die beleving daarbij niet. Het neemt het wel aan, het is wel waar. Ik geloof dat wel. Maar het blijft nog op afstand. En weet u wat nou het erg is, gemeente? Dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar als je dat toch gelooft. Je gelooft toch dat God schepper is. En je gelooft toch dat Abraham geleefd heeft. En je gelooft dat Jezus gestorven is en opgestaan. Nou, als je dat gelooft, dan is het toch goed. En er zijn zelfs ook dominees die zeggen, nou, als je dat gelooft, maak je eigenlijk niet druk. Dan ben je behouden, dan ben je een christen, dan ben je een gelovige. Wat een ontluistering zal dat zijn. Als mensen net als die dwaze maagden, of die man zonder bruiloftskleed erachter te komen, maar ik heb toch niet dat waarachtige geloof gehad. Het was alleen maar in mijn hoofd. Het was alleen maar iets van mijn opvoeding. En daarom dat waarachtige geloof. Dat we niet genoeg hebben aan dat historische geloof, waardoor ik in mijn verstand en mijn hoofd het wel aanneem dat het waar is. Mogelijk nog erger, gemeente, is het met dat tijdgeloof. Dat voor een tijd gelooft, wat Heer Jezus dan beschrijft met dat zaad dat in de ondiepe aarde valt. Ik zei al, dat is eigenlijk nog veel erger dan dat historische geloof. Dat historische geloof, dat blijft op afstand en dat is een beetje objectief, dat zegt, nou ja, ik geloof dat wel en ik ontken dat niet, maar voor de rest raakt het ze niet. Maar deze tijdgelovige, die raakt het wel. Daar komt emotie bij. Ze nemen dat woord terstond met vreugde aan, zo zegt de Heer Jezus. Er is vreugde. Er is blijdschap. Er is een soort van uitredding. Maar het is maar voor een tijd, zegt de Heer Jezus. Als dat geloof, dat aanvankelijke geloof, althans wat erop lijkt. Hè, je kunt dat zo in eerste instantie echt niet onderscheiden van het ware. Dat is heel moeilijk. Want dat plantje dat schiet gewoon op. Maar de Heer Jezus zegt, als de beproeving komt. Als de zon gaat schijnen. Dan heeft het geen wortel, dan heeft het geen diepe aarde. Daar ligt een steen onder. Het kan geen vocht krijgen, het plantje dat verdort. Als dat geloof bijvoorbeeld vervolgd wordt. Of als er verleidingen of verzoekingen op dat geloof aankomen. Dan verdort dat. Het kan geen beproeving aan. Het wil niet op de proef gesteld worden. Het kan er niet tegen als bijvoorbeeld de prediking ontdekkend wordt. Als er vraagtekens gezet worden op huisbezoek bij dat geloof. Als de verdorvenheid van de mens, de noodzaak van hernieuwde bekering enzovoort, als dat gepredikt wordt. Dan willen tijdgelovigen daar eigenlijk niks van horen. Die willen niet op de proef gesteld worden, die willen geen ontdekkende vragen gesteld krijgen. Daar worden ze kriegelig van. Terwijl een waar gelovige zegt, dominee, preek alsjeblieft maar door. Want ik ben zo bang dat ik me bedrieg. Terwijl een waar gelovige tegen de Heere zegt, Heere, doorgrond mijn hart. Ken mijn hart. Zie of het bij mij die schadelijke weg is. Schuwt een tijdgelovige dat soort gebeden. Want als het op de proef gesteld wordt, als het naast het woord gelegd wordt, dan blijkt het dat het geen wortel heeft. En dan sterft het. Dat betekent het overigens niet dat zo'n tijdgelovige direct de kerk uitgaat als die ontdekt wordt en als dat plantje sterft. Mensen kunnen gewoon naar de kerk blijven komen, maar het is dood van binnen. Ze hebben ooit misschien eens een keer iets meegemaakt. Jaren geleden, iets met blijdschap. Een bepaalde psalm of iets dergelijks. En daarna is het altijd stil gebleven, maar met dat tijdelijke, die tijdelijke beleving doen ze het de rest van hun leven. Gaan ze mee aan het avondmaal enzovoorts. Maar het is toch maar een tijdgeloof. En Abraham Hellebroek noemt dan ook een derde soort van vals geloof. Dat is het wondergeloof. Dat met name de tijd van de Heer Jezus natuurlijk heel veel voorkwam. Toen al die tekenen geschieden. Toen mensen kwamen voor de broden. Toen mensen kwamen om te zien hoe hij mensen genas enzovoorts. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk die 10 melaatsen. Die alle 10 door de Heer Jezus werden genezen. Die geloofden dat echt, dat hij dat kon doen. Mensen waren niet ongelovig. Die hebben niet gespot met de Heer Jezus. Nee, die geloofden dat. Die kwamen echt naar de Heer Jezus toe. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat geloof hadden ze. En ze werden gereinigd. En er kwam er maar eentje terug. En er was nog een Samaritaan ook. En toen zei de Heer Jezus, nou, waar zijn nou die 9? Ja, die hadden genoeg aan dat wonder. Dat wonder, dat was hun geloof. Dat wonder, dat was hun bekering. En ze hadden nog nooit gehoord van een droefheid naar God. Ze kenden niet dat verlangen naar God. Die honger en dorst naar zijn gerechtigheid. Ze wisten niets van hun blijdschap in God. Maar alleen dat wonder. En zo zijn er nog mensen. Die wel bijzondere dingen hebben meegemaakt in hun persoonlijke leven. Nou, dat kan dus van God wezen. Dat hoeft geen verzinsel te zijn. Maar mensen die nemen dat wonder als grond. Dat ze genezen zijn bijvoorbeeld van een ziekte. Of andere bijzondere dingen hebben meegemaakt. Dat is toch niet voor niks. Dat heeft de Heer toch niet voor niks zomaar in mijn leven gewerkt. Nou zal hij toch wel met me bezig zijn. En dat wonder alleen. Die bijzondere gebeurtenis alleen. Dat is dan hun bekering. En zo zijn er dus 3 soorten van vals geloof die elk zetelen in een bepaald onderdeel van ons menselijk bestaan. Dat historische geloof, dat zetelt vooral in ons brein, in ons verstand. In ons hoofd. We nemen het wel aan dat het waar is. Terwijl bijvoorbeeld het tijdgeloof, dat zit vooral in de wil. Die nemen dat geloof, dat woord met vreugde aan. Er is een wil bij betrokken. En dat wondergeloof, dat zetelt voor een groot deel ook in het gevoel. Dat wonder, dat was toch zo bijzonder. En daar kunnen ze met ontroering over spreken, maar verder leven ze niet met God en uit God. Dus 3 soorten van vals geloof, helemaal op grond van de schrift en het onderwijs van de Heer Jezus. Maar dan nu dat ware geloof. Waarvan Hellebroek dan dus zegt, het zaligmakend geloof. Dan kunnen we daar wel even een vraagtekentje bij zetten, want het geloof zelf maakt natuurlijk niet zalig. Het is niet helemaal een correcte uitdrukking. Zaligmakend geloof. Het geloof maakt niet zalig, nee, de Heer Jezus maakt zalig. Hij alleen is zaligmaker, mijn geloof doet niks. Maar aan dat geloof is wel de zaligheid verbonden. Laten we het dan zomaar uitleggen. Dat ware geloof, daaraan is de zaligheid verbonden. Dat geloof dat neemt aan Christus en in hem al zijn weldaden. En dan worden er in antwoord 21 een aantal genoemd, 3. Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat zijn weldaden van Christus, die worden door het geloof verkregen. Er zijn er meer te noemen vanuit het woord natuurlijk, maar hierin wordt wel de kern, de samenvatting gegeven van wat er in hem te vinden is. Vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid, dat je recht staat voor God, zaligheid, het eeuwige geluk. Die zijn verbonden aan het geloof dat door God geschonken wordt en dat in de beoefening is als het gaat aannemen. En wat is dan de kern van dat geloof? Wat is het wezen van het geloof? Het hart van het geloof, dat ligt in die woorden kennen en vertrouwen. Niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk door de Heilige Geest, door het evangelie in mijn hart wordt gewerkt. Een stellig weten of kennis. En dan moeten we niet de vergissing maken die soms wel eens gemaakt wordt, die ik ook ergens wel aantrof, dat het moet beginnen in ons leven met het historisch geloof. En daar moet nog iets bij komen, namelijk vertrouwen. Dus je moet beginnen met je historische geloof en daar moet vertrouwen bij komen. Maar ik denk niet dat dat terecht is door het zo te formuleren. Natuurlijk is historisch geloof belangrijk. Hadden we dat nog maar meer in Nederland. Dat mensen de schriften voor waar zouden aannemen. Dat ze kennis hadden van de schriften. Maar het historisch geloof, dus dat je gewoon aanneemt dat de Bijbel waar is, dat is iets anders dan wat de catechismus hier in vraag en antwoord 21 zegt. Een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Want dat weten van het waarachtige geloof, dat is niet alleen maar dat ik het aanneem en dat ik denk, oh ja, dat is gebeurd en dat is gebeurd. Maar dat is een kennis uit ondervinding. Bijvoorbeeld dat ik stellig weet dat God mijn schepper is. Dan weet ik dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen. Dan weet ik dat hij mij doorgrondt, dat hij mijn hart kent, dat hij mijn nieren proeft. Dan leer ik daar ernstig rekening mee houden. Dat God al mijn wegen kent. Dan is dat wel eens tot vrees. Omdat hij precies weet wie ik ben. Dat ik me niet kan verbergen. Dat mijn verborgen zonden ook hem bekend zijn, want hij is mijn schepper, de alwetende en alomtegenwoordige God. Of dat je aanneemt dat je voorstellig en waarachtig houdt dat God je rechter is. Mijn rechter, voor wie ik verschijnen moet. Waar ik elk ogenblik voor gedaagd kan worden. Elk ogenblik kan ik voor zijn heilig aangezicht moeten verschijnen. En als dat gemeente werkelijkheid wordt, in je leven dat God rechter is. Dat je dat gelooft, dat je dat weet. Bevindelijk leert kennen. God is rechter. Dan beef je voor zijn majesteit, dan beef je voor hem. Want zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadesla mijn ongerechtigheden, ik kan niet bestaan. Dat is dat weten van het waarachtige geloof. Dat is niet alleen maar met je verstand een aantal dingen op een rij zetten en een aantal namen en feiten kennen, maar ik beleef er iets van. Van zijn majesteit, van zijn rechtvaardigheid, van zijn heiligheid. Maar ook zijn barmhartigheid, die goede tierenheid, die de Heere door zijn liefde uitstort in je hart en waardoor een mens tot waarachtige bekering komt. Waardoor ik getrokken word, waardoor ik een betrekking krijg op hem, op zijn dienst, op zijn woord, op zijn dag, op zijn kerk, op alles. Dat heeft alles met weten te maken, het bevindelijke weten, het bevindelijke kennen. En dan ook dat vertrouwen dat er zo wezenlijk bij hoort. Dat wel onderscheiden is van dat kennen, maar niet te scheiden is. Het vertrouwen in hem, in wie hij is. En dat wil zeggen dan is een totale overgave aan hem. Je met ziel en lichaam uitleveren aan hem. Geen vragen meer stellen. Geen vraagtekens meer plaatsen bij zijn woord. Maar heel eenvoudig als een kind. Je toevertrouwen aan hem, aan zijn woord. En zoals ook bijvoorbeeld een patiënt doet aan een dokter. Stel nou dat er... Maar dat moet je toch bij een dokter doen. Je moet een dokter ook vertrouwen. Stel nou dat je iemand hebt die heeft een hele ernstige ziekte. Een hele zeldzame ziekte. En die heeft stad en land al afgelopen en heeft nergens een geschikte dokter kunnen vinden totdat hij ergens hoort van in Duitsland daar is een dokter en die kan je helpen. Nou, die gaat daar naartoe naar die dokter. En die vertelt zijn verhaal en die dokter die luistert en die gaat een behandelplan voorstellen. Nou, stel dat die man of die vrouw nou tegen die dokter zegt, ja maar dokter, zouden we eerst dit niet proberen? En dokter, hebt u daar aan gedacht? Dan zou die dokter toch kunnen zeggen, ja maar mevrouw of meneer, wat komt u nou eigenlijk doen? Vertrouwt u mij niet? Zoals een patiënt zich uiteindelijk over moet geven, toe moet vertrouwen aan de kennis, aan de vaardigheid van zo'n dokter, zo moet een arme ziel, een zondaar zich leren toevertrouwen aan die grote, aan die hemelse medicijnmeester. Dat is de kern, dat is het hart van vertrouwen. En dat doe je op iets wat bij je nood past. Als je nood maar groot genoeg is, dan moet je vertrouwen gaan oefenen. Dan moet je jezelf overgeven. Als het nog een houdbare nood is, als je er nog over kunt redeneren, als je jezelf nog een beetje kunt helpen met een eigen huisapotheek, dan zul je je niet zo snel overgeven. Maar waar alle hoop mij gans ontviel. En waar niemand zorgde voor mijn ziel. Zoals Petrus vanochtend in de golven. Die wegzonk door zijn ongeloof, door zijn twijfel. Die zou sterven. En vanuit die nood dat vertrouwen beoefende. En die uitroep, die zucht tot Christus ging. Heere, behoud mij. Dat is dat vertrouwen. Een stellig weten waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook dat vaste vertrouwen. En daar ligt dus ook zekerheid in. De zekerheid van dat geloof. Dat is het derde wat we dan vanuit deze zondag even aanstippen. Vast, een vast vertrouwen. Daarin spreekt toch een stuk zekerheid uit. En dat wordt dan door de Heilige Geest, door het Evangelie in mijn hart gewerkt dat. En daar heb je weer die zekerheid. Niet alleen anderen. Maar ook mij. vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Daar staan zoveel begrippen in, gemeente. Daar zou je meerdere zondagen over kunnen preken. Ik stip het alleen maar even aan. God heeft mij geschonken, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat heeft Hij gegeven. En dat doet Hij, dat maakt Hij duidelijk door de prediking van het woord. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hier is iemand aan het woord die zegt met Job: en ik weet, mijn verlosser leeft. Hier spreekt iemand uit een stuk zekerheid dat niet te scheiden is, niet door de machten van de hel, niet door de zonde van deze wereld. Niets en niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus, want Hij heeft het mij geschonken. Hier spreekt de zekerheid des geloofs. En nu is er wel een verschil tussen de zekerheid van het geloof en de verzekerdheid van de gelovige. Of zoals de oude schrijvers dat ook wel hebben onderscheiden in de zekerheid van het geloof en de zekerheid van het gevoel. Hier wordt gesproken over het wezen van het geloof en daar zit zekerheid in. Niet aanvankelijk de zekerheid van ik ben een kind van God en ik ga aan het avondmaal en ik ga naar de hemel. Dat kan nog zo ver liggen. Maar de zekerheid bijvoorbeeld die een bloedvloeiende vrouw kende. Die vrouw die had een aantal dingen, daar was ze zeker van. Ze wist zeker, ik ga sterven. Want ze had de vloed des bloeds 12 jaren gehad. En wat ze ook geprobeerd had, er was geen medicijn. Dat wist ze zeker, ik ga sterven. Ze wist ook zeker dat niemand haar kon helpen. Ze had alle dokters gehad. Alles wat ze had ten koste gelegd aan die genezing, het had niks geholpen. Daar was ze zeker van. Een derde punt waarvan ze zeker was, dat ze gehoord had dat een rabbi uit Nazareth mensen genas. Dat gerucht had ze geloofd, ze had er misschien wel voorbeelden van gezien. Daar was ze zeker van. Hij kan het. En dat bij elkaar opgeteld, dat maakte bij haar dat geloof werkzaam, dat ze zei: en ik zal gaan en ik zal de zoom van zijn kleed aanraken en dan zal ik genezen zijn. Dat was de zekerheid van haar geloof. En ze ging naar hem toe. En ze stak haar hand uit. Bevend. Want ze mocht er helemaal niet komen. Ze was een onreine. Maar ze kon het niet nalaten. Van achter de Heer Jezus hem benaderen en heel even de zoom van zijn kleed aanraken. Daar was ze zeker van. Dat zou haar genezing brengen. En de oude schrijvers noemen dat de uitgaande daad van het hart. En wat je zo voor je ziet bij die bloedvloeiende vrouw. De uitgaande daad van haar hart ging naar de Heer Jezus uit. Ze stak haar hand uit. Want alleen Hij kan me genezen. Zonder Hem ben ik verloren. Daar was ze zeker van. En dat is het geloof, gemeente, dat is de zekerheid waar zondag 7 over spreekt. Die uitgaande daad. De zekerheid van die dingen waar het in die voorgaande zondag over is gegaan. Dat ik buiten de middelaar Christus voor eeuwig verloren ben. Dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat ik ten dode opgeschreven ben. Ik lig onder de doem. Ik ben verdoemd in Adam. Dat hoort ook bij de zekerheid van het geloof. Maar ook de daad van je hart, dat je uitgaat naar Hem. Heere, tot wie zou ik heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. En toen werd ze gereinigd. Toen kreeg ze die weldaden. En iemand die de uitgaande daad van het hart mag beoefenen. In de honger en de dorst naar de gerechtigheid. Die krijgt de belofte mee. Die zal verzadigd worden. Die treurenden. Die zullen vertroost worden. En al moet dat nog verder beleefd worden. En verder uitgewerkt worden. Verder toegepast worden. Maar in dat hongeren en dorsten, in dat uitgaande daad van je hart, daar ligt al zekerheid in. Daar ligt al geloofskennis in. En daar beoefenen dus ook die allerkleinsten in het geloof. En je hebt dus een verschil tussen klein en groot geloof. Of laat ik in dit verband liever spreken over zwak geloof en sterk geloof. En klein geloof, dat wordt door de Heere bestraft. Dat hebben we vanochtend gehoord. Maar zwak geloof niet. Zwak geloof, dat is iemand die nog niet zoveel weet. Niet zoveel durft. En die zwakke gelovigen, die lammeren in de kudde, die worden door de Heere niet bestraft. Nee, die worden door de Heere gedragen in zijn schoot. Die gaat hij onderwijzen. Die gaat hij leiden. Die gaat hij wijden in zijn woord. En ze leven vaak meer uit de vrucht, uit de weldaden, dan uit de persoon van Christus. He, zoals een babytje dat ook doet, jongens en meisjes. Hoe weet je nou dat een babytje leeft? Het huilt. En dat doet het voornamelijk om zijn moeder. En voornamelijk om wat die moeder voor hem of haar heeft. Zo'n babytje kan helemaal niks over zijn moeder vertellen. Zo'n babytje weet niet, dat kan niet eens praten, maar dat kan niet vertellen wie zijn moeder is. En toch, dat babytje dat herkent haar stem. Dat herkent het kloppen van haar hart. Dat babytje dat verlangt naar de moedermelk. Dat leeft uit de weldaden. Maar die moeder zelf is grotendeels nog verborgen. Maar wel die uitgaande daad. Dat oog buiten zichzelf. Bij zondag 23 gemeente, daar gaat het eigenlijk meer om het welwezen of om de verzekerdheid van de gelovigen. En dat is eigenlijk wat de oude schrijvers noemden de wederkerende daad. Wat we ook bij die bloedvloeiende vrouw zien. Want de Heer Jezus die laat haar zomaar niet weggaan. Ze is dan wel genezen en ze heeft de zekerheid van het geloof. En nu had ze weg kunnen gaan. Maar dan had er altijd nog iets van vrees gebleven. Heb ik het niet gestolen? Mocht ik dit wel doen? Weet de Heer er wel van? En daarom roept hij haar tevoorschijn. Wie heeft mij aangeraakt? En bevend komt ze tevoorschijn. En dan moet ze haar verhaal vertellen. En dan gaat de Heer Jezus met die wederkerende daad haar verzekeren. Uw geloof heeft u behouden. Wees welgemoed. En daarmee zet hij er een stempel op. Datgene wat zij door de beoefening van het waarachtige geloof aan zekerheid heeft beoefend, dat verzekert hij ook. Hij spreekt haar vrij. Uw geloof heeft u behouden. Dat is nog weer een andere fase, gemeente, in het geestelijke leven. Waar onderscheiden ligt. De kleintjes, die leven meer vanuit de weldaden. Die leven meer vanuit die uitgaande daad van het hart. Terwijl meer geoefenden kennis hebben aan de persoon. En die mogen zeggen, en nu heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Dat Christus je dan zalig spreekt. Hij verzekert je van dat eeuwige leven. Maar het gaat natuurlijk om het wezen. Het gaat niet om of je nu als u mij goed begrijpt, het gaat niet om het verschil tussen zwak en sterk geloof. Over klein en groot geloof. Ze worden allemaal zalig. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, die wordt van dat heil en die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken, dat wel. Maar die allerkleinste komen er ook. Ook die door onweder voortgedreven en ook die ongetroosten. Ook die van verre staanden, ook die door de nevels heen zien. Zoals Comrie dat ook zegt bij deze zondag. Die door de tralien zien. Die nog zo gebonden zitten voor hun gevoel. Maar die toch een oog buiten zichzelf op Christus mogen werpen. Het enige verschil is, de een heeft meer zekerheid dan de ander. De een is meer verzekerd dan de ander. Maar ze komen er allemaal. De kleinen met de grote. En gemeente, daar komt het nou op aan. Leg uw leven er nou eens naast. Dat kennen en dat vertrouwen. En dan voor alle gemeente, neemt u dat mee. Hem aannemen. Niet het aannemen. Dominee, waar moet ik op wachten? Zo zei een jongere eens tegen mij. Je moet niet ergens op wachten. Niet op iets mystieks. Al is het geloof wel een mystiek gebeuren. Laat ik dan voor de duidelijkheid dat nog maar even onderstrepen. Maar je moet niet op iets mystieks wachten. Iets van een hoorbare stem of een groot licht. Of ik weet niet waar mensen op kunnen wachten. Maar mijn ziel vol angst en zorgen. Wacht sterker op de Heer. Dan de wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Niet of de Heere komt, maar wanneer. Of iemand komt, ja, dat doe je als je geen afspraak hebt gemaakt. Moet nog maar afwachten of hij komt. Maar wanneer, dat betekent er ligt een afspraak, er ligt een belofte, zo u wilt. En daar de vinger bij leggen. De uitgaande daad van je hart. De bloedvloeiende vrouw die de zoon van zijn kleed aanraakt. En nou, dat woord, dat is het gewaad waarin de Heer Jezus hier voor ons staat. En waar nou een arm en ellendig volk toe opgeroepen wordt, is: raak nou de zoon van zijn kleed aan. Leg maar heel letterlijk je vinger bij dat woord. Heere, hier staat het toch. Zou u dat nou zeggen en zou u het niet doen? Zou u dat nou spreken en zou u het niet bestendig maken? Op uw woord heb ik gehoopt. En dan zult u eens zien wat u dan beleeft als u dat mag beoefenen. Amen. Gods aangezicht nog zoeken. Allereerst om u te danken, Heere, dat wij deze dag mochten beleven en dat u ons een en andermaal vanuit uw woord hebt willen onderwijzen. Vanochtend de geschiedenis uit het Nieuwe Testament, een onderdeel van het leven van de apostel, dat ons beschreven is om ons te onderwijzen in onze volstrekte afhankelijkheid van uw hulp. Van het feit dat wij mensen onszelf zo vaak in de weg staan. Niet de golven waren het probleem, maar het ongeloof. Niet onze zonden zullen ons uiteindelijk in het oordeel brengen, maar ons ongeloof. Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege het ongeloof, zo zegt u, van het volk Israël. Overlos ons daarvan. Schenk ons toch een kruimel geloof, Heer. Het grote geloof van die Canaanese vrouw. Dat zekere geloof van de bloedvloeiende vrouw en van al diegenen die ons in uw woord worden geschetst. En als we dan vanmiddag enkele aspecten van dat waarachtige geloof, waaraan de zaligheid verbonden is, hebben overdacht, wilt u dat dan zelf ook een stempel erop zetten van uw Heilige Geest. Schenk ons in de zelfbeproeving dat we ons leven ernaast leggen. We kunnen het weten, of we iets van dat geloof mogen kennen of niet. Doorgrond ons dan, ken ons hart. Bewaar ons voor die kwade wegen en leid ons op de eeuwige weg. Wilt u met ons zijn nu we naar huis gaan? Breng ons veilig op de plaats waar we verwacht worden. Wees ook met ons als we in een stille en eenzame woning zitten. Als er verdriet is, als er rouw is, zorg en moeite, ziekte en kwalen. Wilt u met de kinderen zijn op school, de jongeren in de studie, de vaders en de moeders in de gezinnen. Gedenk aan ieder in het maatschappelijke leven. Wees u met ons als we niet werken kunnen, of niet meer werken hoeven, of als er geen werk is. Heere, bewaart u ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood. En breng ons op uw tijd ook weer samen. Vergeef ons onze zonden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 40 vers 2 is onze slotzang. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Het tweede van 40. Ontvang mijn biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.